In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Verander je denken, dan verander je de wereld. En dan komt je geloof in actie. Dat is het thema van Bobby Shuler's toespraak in deze uitzending van Hour of Power. Verander je denken, verander de wereld door met je geloof in actie te komen. Nou, dat is een hele mooie zin en ik heb dat in mijn leven gezien bij Els van Teylingen. 30 jaar geleden ontmoette ik haar toen ze op de grootste vuilnisbelt ter wereld actief was om kinderen en ouders te helpen. En later ging ze naar Oeganda. Daar maakte ze iets mee dat ervoor zorgde dat ze daar bleef. Ze zag een klein, kwetsbaar kindje zitten op een steen in de brandende zon. En ze zei, wie zorgt er voor dat kind? Toen kwam haar oom naar haar toe en die zei, ach, dat dode ding daar, daar geeft niemand meer om. Daar geef ik geen eten en geen drinken meer aan. En ze heeft dat meisje geadopteerd. En daar is iets mee gebeurd, wat ik later in de uitzending zal vertellen. Een heel bijzonder verhaal. Hartelijk welkom bij een, denk ik wel, heel bijzondere aflevering van Hour of Power, waar vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, church family and visitors. Today, if you have been carrying around a dream or a goal, I want to encourage you to take some action. In the words of Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. We love you. Thank you for being here today.
That's a good line.
Thank you.
Zig Ziglar. I met him years ago with my grandpa at a motivational thing. He was just a really kind man, really good guy. So let's begin this morning with a word of prayer and thank the Lord. Father, we thank you so much that you love us, that you've gathered us here. And Lord, we come from so many different backgrounds, opinions, places. And we thank you, God, that you wanted us all here, that we gather in your name. And that you promise that when we walk in your kingdom, that we'll continue to grow and we'll continue to do great things in your name. Lord, we love you so much, and it's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. may be seated. The words of Joshua, found in Joshua 24:13. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build. And you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods of your ancestors, worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Church family, may we be people of action and faithfulness. Amen.
Please stand and join me in this musical response.
Let's take time for prayer together. Would you join me? Lord, we ask that you would come in your mercy and help us to love one another. Help us to trust you and even to love ourselves as you love us. Lord, today we pray that you would anoint our pastor Bobby as he brings your message for us. May we be receptive and may our hearts be open and our hands and feet ready to act, to obey your spoken word. Lord, we pray the prayer you taught your son and who taught us to pray together, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
We gaan nu naar het interview. Een interview met Els van Tijdingen. Ik vertelde het al dat zij een dappere vrouw is die zich de zorgen voor kinderen aantrekt. Dat begon 30 jaar geleden op de Rokende Berg, de grootste vuilnisbelt ter wereld in Manila en de Filipijnen. En tegenwoordig werkt Els in Oeganda onder kwetsbare kinderen en heeft ze daar een opvanghuis. Els was een paar maanden geleden in ons land op verlof met haar kinderen Sarah, Mary, Helen en Kathy. En ik heb ze mogen interviewen hier op de bank. En het was eigenlijk een hele mooie tijd met vier meisjes die Els als dochter heeft geadopteerd, maar die alle vier aids hadden. En Els, er zijn een paar verschrikkelijke dingen gebeurd. En we hebben aan jou gevraagd, mogen we het programma toch uitzenden? Dank dat je het wil vertellen. Wat is er gebeurd met twee van je dochters?
Ja, we kwamen terug vanuit Nederland en we kwamen zaterdagavond thuis. En zondagmorgen vond ik Sarah in coma in haar bed. Ze had een virus in haar hersenen gekregen en ze is zondagavond overleden. Tja. Dus dat was een enorme schok. En alle koffers lagen nog hier, die waren nog niet uitgepakt natuurlijk. Het was heel dramatisch, het was heel moeilijk.
Ja, ik zie Sarah nog naast me zitten op de bank. Ze was toen al niet lekker, maar ze deed toch mee. En dan die 8-jarige Kathy, dat sprankelende meisje, die dochter van jou die naast je zat. Wat is daarmee gebeurd?
Dat was 6,5 week later of zo. Ze is natuurlijk ook aan de medicijnen voor de AIDS. En toen hadden ze haar medicijnen veranderd. Niet omdat er een probleem was, maar omdat de medicijnen eruit gingen hier in Oeganda. Dus alle mensen die medicijnen gebruikten, die moesten veranderen. En nu bleek haar lever dit medicijn niet te pakken. Ze werd opgenomen. En toen raakte ze ook 2 dagen na in coma. En toen is ze ook overleden.
Waar zijn jouw dochters?
Ze liggen begraven hier in de tuin.
Ja.
En dat wordt hier gedaan. En ik vond het ook op zich heel mooi. Ik ben haar moeder, dus ik ben haar familie. Dus ja, ze zijn nog steeds bij ons eigenlijk.
Ja, ja. En bij God.
Dat is het enige eigenlijk wat me troost geeft. Omdat ik weet dat ze bij hem zijn.
Ik heb, en wij hebben met je meegeleefd en vinden het onvoorstelbaar. Tegelijkertijd ga je ook door met kinderen daar helpen die kwetsbaar zijn, die aids hebben. Dus je bent voor mij echt een geloofsheldin. En daarmee wil ik ook het programma aankondigen wat opgenomen is toen jouw vier dochters nog in leven waren. En nu moet je met een half gezin verder. Ik wens je van harte God sterkte, nabijheid en zegen toe. En weet dat we met je meeleven, ook als kijkers van Hour of Power.
Dankjewel.
Dag Els.
Dag.
Ja, bijzonder. Dit heb ik eigenlijk in al die 20 jaar dat ik mensen heb mogen interviewen nog nooit meegemaakt. En ik denk dat je ook nu met andere ogen naar dit gesprek gaat kijken. Els van Tijdingen, een dappere zendelinge die in de binnenlanden van Oeganda zorgt voor de meest kwetsbaren, waarvan er 2, haar dochters Sarah en Kathy, zijn overleden. Ik zit hier met 4 Oegandese meisjes met een bijzonder verhaal. En een vrouw die ik oprecht een van de helden van het christendom vind. Els van Tijdingen, laat me dit vertellen. Els, ik ontmoette jou 30 jaar geleden op de grootste vuilnisbelt ter wereld. Daar liep je in grote baggerlazen in de stinkende, vuile troep waar mensen op leefden en van leefden. Mm-hmm. En ik had immense bewondering voor je. Dat heb je 7 jaar volgehouden. Mm-hmm. Laten we even teruggaan. Smoky Mountain op de Filipijnen.
Ja. Dat is een tijd geleden.
Ja.
Ik kwam daar met Jeugd met een opdracht. En we hadden allemaal ons eigen medische wijkje. En daar ging ik dus met mijn viskoffer met medicijnen langs de huisjes. En dat is wel een tijd geweest waar ik heel veel heb geleerd. Die me ook wel heel veel veranderd heeft. Zeker een liefde gegeven voor mensen die niks hadden. Ja, echt de armste van de armen. Ja. En daar heb ik hoop geleerd en hoop gezien.
Ja, ik herinner me 1 ding, dat maakten we samen mee. Als de vuilniswagens kwamen, dan gingen de kinderen met manden gingen ze of plastic of glas verzamelen. Mm-hmm. En er was een jong echtpaar, dat had net van wat oude troep een huisje gebouwd. En ze heette Mary, weet je het nog? En toen zei ik, Mary, how can you be happy here? En ze zei, I have Jesus in my heart. Yes. En dat was voor mij een les voor mijn leven, dat ik dacht, zo zeg, ik zou dat nooit kunnen zeggen.
Je kan zelfs happy zijn op de vuilnisbelt als je Jezus in je hart hebt.
Ja. 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 Jeugd met de Opdracht is een wereldwijde organisatie waar 200.000 jongeren aan verbonden zijn. Ongelooflijk. En die doen allemaal dingen ergens in de wereld. Ik ga even een sprong maken. Ja. Je ging op een gegeven moment naar Oeganda.
Ja.
Naar Sorotti. Ja. Waarom?
Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik had eigenlijk nooit een hele feeling met Afrika. Ik dacht altijd dat ik terug naar Azië zou gaan. En ik weet het niet. Ik denk dat het echt God was die zei van... hé, dit is je plaats voor langer.
Schilder even de situatie waarin je terecht kwam. Je kwam terecht in een desperate plek.
Ja, ik kwam in, en dat was in 1997. We kwamen in Sorotti, dat is noordoosten van Oeganda. AIDS was overal. Jeugd met de Opdracht had daar een soort team dat naar de dorpjes ging om te werken met mensen die AIDS hadden. En er waren geen medicijnen, er was helemaal niets. Mensen gingen dood aan AIDS, overal. En wat ze deden, ze waren aan het trainen van plaatselijke vrijwilligers die dan in de dorpjes rondliepen om kijken waar mensen hulp nodig hadden.
Ja.
En toen hebben we een mobiele kliniek opgezet.
Ik maak weer een sprong, want hier op de bank zitten jouw vier dochters.
Ja.
Maar ze hebben allemaal een bijzonder verhaal, want ze zijn allemaal besmet met het AIDS-virus.
Ja, allemaal. Ja. En eigenlijk is Amatjet, het huis waar ik nu in werk en wat ik leid, is begonnen met Sarah.
Zal ik ze even voorstellen? Dat is Mary en hier zit Sarah en dat is Helen en dat is Catherine. Weet je, het raakt me dat jij vier van deze meisjes, die eigenlijk anders hopeloos zouden zijn, want voor Mary was geen toekomst, daarvoor ben je begonnen om haar als je dochter te adopteren. Waarom doe je dat dan?
Ik wilde kinderen helpen die daar woonden, die daar hulp nodig hadden. Maar eigenlijk werd het zo dat eigenlijk de kinderbescherming me het advies gaf. Als je haar echt wil helpen, dat was dan Sarah de eerste, dan moet je haar adopteren. Want ze kan niet terug naar haar familie. Die was niet in staat om haar terug te nemen. En eigenlijk is zij de inspiratie geweest om Amatjet te maken. Een huis waar kinderen zoals zij konden komen en waar ze een toekomst konden hebben.
Yeah. Mary, how long are you with mother Els?
I got to know Els when I was 8. So. Yeah.
And now you are?
I'm 24 now.
24. What is your dream?
Some of it has already come to reality. I'm a nurse by profession.
Wow. So you help others who are sick?
Yeah, that's what I was aiming at when I was at school.
Wow. Do you believe in God?
Yeah, I believe in Him. Because He brought me from far.
How far?
I started from nothing. And He assured me that there is something.
Yeah.
Even if people see you as nothing, He still tells you there is something ahead. That's why I believe Him.
Even when you live in poverty and difficult circumstances?
Yeah.
Wow. Thank you, Mary. Wat mooi. Wat mooi, Els.
Ja.
Ja, het raakt jou, hè? Waarom?
Ik ontmoette Mary ook tijdens zo'n mobiele kliniek. Ze was daar gebracht door haar oom. En ze was daar neergezet. En ja, we konden haar niet behandelen, want ze zei zelf niks en ze was ziek. Maar haar oom die was al weggegaan. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van, wat is er nou met haar? Wat moeten we nu met haar doen? We kunnen haar niet helpen, want we weten niet wat er is. En toen zat daar zo met de ogen gevuld met tranen. En die ging er geen meer naar beneden. Toen hebben we geprobeerd om haar oom te vinden en die vonden we. En toen konden we haar dus behandelen. Maar dat was mijn eerste ontmoeting met Mary. En toen we later aan mijn chat hadden begonnen, toen wilde ik haar terugzoeken waar ze was, in het dorpje, om te kijken hoe het met haar was. En toen is ze zo bij ons gekomen.
Wow.
Ja, ja.
Mooi dat je nog steeds van de roer kan raken.
Ja, ja. Ja, dat moet ook wel. Ik heb veel kinderen zien sterven. Ik heb kinderen in mijn armen gehad die stierven.
Wow.
zelfs een paar weken geleden nog, maar nog steeds kan ik gelukkig nog huilen voor elk kind.
Ja. Laten we in gedachten even naar jouw kinderhuis aan Machete gaan, daar in het verre noorden van Oeganda, met heel weinig voorzieningen. Beschrijf eens een dag, wat gebeurt er op zo'n dag allemaal?
Geen dag is hetzelfde, maar we krijgen bijvoorbeeld heel vaak kinderen die worden gebracht, die zijn net geboren en de moeder overlijdt dan na de bevalling en dan weten ze niet wat ze met dat kind moeten doen. Dus dan komen ze vragen, kunnen jullie alsjeblieft voor dat kind zorgen? Dat doen we dan ook, maar we geven een bepaalde tijd, 2 maanden. En in die tijd kan de familie rouwen om het verlies van de moeder, maar ze kunnen ook iets organiseren dan om iemand voor het kind te gaan zorgen. Omdat we niet kinderen heel lang bij ons willen hebben. We geloven er niet dat het goed is als een kind in een kinderhuis opgroeit. En we hebben dus heel veel baby's. Ja, en soms zijn ze een paar uur oud.
Zo.
Ja, en soms krijgen we baby's. Onze kleinste baby was 820 gram.
Sure.
Die heeft het ook niet gehaald, helaas. Nee. Maar we hebben kinderen van een kilo die het maken. En daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben een soort couveuse, heel simpel, maar ja, we kunnen heel veel doen.
Ja.
En daarnaast hebben we ook kinderen die worden gebracht door de politie of de kinderbescherming. Die zijn gevonden. Kinderen die in een crisis zijn thuis. We hebben zelfs 2 kinderen gehad die zijn van de schrijn van de toverdokter gehaald. Die zouden geofferd worden.
Zo.
En dat is heftig. Het zijn hele heftige kinderen soms die met wonden komen. Ja, en ook veel traumatische ervaringen.
Ja. Jouw dochters hebben ook de trauma dat ze HIV besmet zijn. Mm-hmm. Gelukkig zijn er nu aidsremmers. Ja. Die gebruiken ze ook elke dag,
ja,
denk ik.
Ja, in 2003 hebben wij die ook kunnen krijgen, gelukkig. Als ik medicijnen ga halen bij het ziekenhuis, want die krijgen we gratis. Ja. Dan zeg ik altijd, ik kom met mijn tas met leven. Maar die moeten ze hun leven lang slikken, 2 keer per dag. En dat moeten wij ze leren en trainen, de kinderen die bij ons komen. Maar dat is echt een gift. En ik zie het als een gift van God.
Dit is je levenswerk. Mm-hmm. Hier zul je denk ik ook sterven. Te midden van jouw werk.
Ja, denk ik wel. Zeker nu met mijn dochters daar.
Ja. 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 Zeggen mensen niet soms, Els, wat heb je veel opgegeven? Het rijke Westen, je leeft heel simpel.
Ja. Ja, soms wel, maar zo zie ik het niet zelfs. Het enige wat ik opgeef is de kaas. Die mis ik als ik daar ben.
Ja.
En natuurlijk mijn familie en vrienden. Maar voor de rest, mijn leven is rijk. En ik ben druk, ik heb altijd wat te doen. Ja, mijn leven is goed.
Ja. Wat is jouw oproep aan de kijkers van Hour of Power?
Ik denk dat tevreden moeten zijn met wat we hebben zelf en kunnen kijken hoe we anderen kunnen ondersteunen en kunnen helpen en dat we meer moeten delen.
Ja.
Dat geloof ik echt, dat we zoveel kunnen doen voor mensen die het minder hebben, omdat we het zo goed hebben. Ik denk dat we veel meer kunnen doen, zeker in de naam van God.
Ja. Hoe jong ben je nu?
Jong. De jeugd ben een opdracht, maar ik ben 62.
Ja.
Dus niet meer zo jong.
Nee. Zometeen ben je weer terug in Sorot, in Oeganda. In de plaats waar jij werkt, het huis wat je hebt opgericht. Is dat helemaal jouw plek geworden? Daar waar God je geroepen heeft?
Ja, ja. Als ik nu denk hoe ik begon met Sarah, als eerste kind, dat had ik haar beloofd. Toen ik haar ontmoette in een dorpje. We zijn nu ook als kinderhuis geregistreerd door de Oegandese regering.
En dat is heel wat.
Dat is heel wat. Daar hebben we 10, 12 jaar over gedaan.
Ja.
En daarom vinden we het heel belangrijk dat we geregistreerd zijn. En dat we ook, we hebben social workers in dienst, maatschappelijk werkers, die ook inderdaad hard werken om kinderen weer terug te vinden. Of de ouders terug te vinden, of familieleden. En er is een hoop. Ja, tracing noemen we dat. Dat ze naar de villages gaan, naar de dorpjes gaan, om te proberen de familie te vinden als er een kind gevonden wordt ergens. En dat gebeurt vaak, gelukkig.
Over een paar weken sta je misschien weer met een stervend kind in je armen.
Dat zou kunnen, ja.
Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. Het is zo.
Het is zo, ja.
Ik vind het heel bijzonder. Heb je een bijbeltekst waarvan je zegt, daar put ik iedere keer kracht uit. Dat is mijn tekst voor mijn leven.
Wees sterk en moedig. Ja, Joshua 1 vers 9.
Ja.
Dat is, dat was mijn tekst voor mijn doop. En ja, dat is mijn levenstekst.
Ja. Els, je bent sterk en moedig. En jij bent een van die mensen die waarmaakt wat Jezus vraagt. Dus geweldig. Dank je wel. Dank je wel dat je verhaal wilde delen. Thank you for coming here. I have a gift for you.
Thank you.
Yes. I hope you like it. You can open it.
Kathy. She's always sleeping.
Yeah. Hey, Catherine. That looks great on you.
Thank you.
Els, je hebt een droom om nog een hostel te bouwen, om zo geld te verdienen voor het andere werk. Mm-hmm. We laten even in beeld zien hoe mensen, als ze denken van nou, we willen helpen, hoe ze dat kunnen doen. Ik laat jou niet met lege handen naar Oeganda teruggaan. Dit boek heet Iedere dag geliefd. Nou, dat maak je waar. Ik heb net even gekeken, op de dag van vandaag staat dat je barmhartig moet zijn. Nou, dat heb jij in de praktijk gebracht. En op de achterkant staat, Jezus zegt dat hij gekomen is om leven in volheid te geven. Nou, dat draag je uit. Dus ik geef het graag aan jou. Dank Denk aan ons
wel.
Als je het in Oeganda leest.
Dat zal ik doen.
Hey,
dank je wel.
Hey, fijn dat we elkaar zo lang kennen. Ja. En ik vind je heel bijzonder, nogmaals. Ladies, thank you for coming. It was a joy.
My shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name, for his great name. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless. Though the arrow flies and the terror of night is at my door, I trust you, Lord, and surely bless your holy
Hold your hands out like this as a way of receiving, and let's say this. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, we want to say good morning to everybody watching at home who can't be with us here today. But anyway, we welcome you. Well, today we are continuing in my series on my book, which is Change Your Thoughts, Change Your World. The way that we change our thoughts is through spiritual disciplines, through training, through studying and meditating on God's word. And these things can make all the difference in the world, not just in our relationship with God, but in our relationship with our spouse, our kids, our grandkids, our neighbors, and can change, in fact, how we feel at work, how we do at work, what we do for fun, how enjoyable life is. Aren't those things important? And so we want to talk about that today. Today, I want to talk about the importance of action in regards to faith, that if we want to be people of faith, we have to be people who take action. And in fact, today, I think that there are some people who are impulsive, who don't think, that just act, and sometimes they act really stupidly. Anybody done that before? I've done that before. But most people, in my experience, are not impulsive, especially people of faith. Very often, people of faith do the opposite. They spend too much time thinking, too much time wondering what's the right way to go. And very often out of boredom, laziness, the inability to say no to one thing in order to say yes to another, don't make any decision at all. Anybody done that? And what I've seen is that it's if you're going to bend the stick in one direction or another, bend it in the direction of action. Be a person who has a bias towards action. And I think this can make all the difference. Have you ever made a split-second decision in your life, and maybe you look back and you're like, if I hadn't made that decision at that time, maybe it seems small at the time, but you look back, your whole life is different. Maybe you decided to ask that girl for her number. Maybe you decided to, those of you watching at home, to try a new church. Maybe you're here because you decided, you know, 20 years ago you were going to visit this church and you've been here ever since. And you've made all sorts of friends or you met your spouse here or something like that. We can think of times like that that happened to us. I actually had an experience like that for myself. Many of you know the story with me and Hannah. I was sort of this loser who had a crush on this gorgeous girl who had a boyfriend who happened to be a friend of mine. And for years and years, you know, wanted to date Hannah. And then finally the time came when she finally broke up with this guy and with her brother, who was one of my close friends, and another friend, Nate. They were out in California visiting me from Oklahoma. And we weren't dating at all, but there was, I thought, maybe some chemistry. And her brother's wedding, Chris, was going to be in a week in Tulsa, which was 2,000 miles away. I was 19 years old and broke and had no way of getting to Tulsa if I wanted to go to this wedding. And she said, man, I wish you were coming to my brother's wedding. And I thought to myself, I sort of am too now. And I said, I'll tell you what, Hannah, I will come to your brother's wedding if you make me one promise. Give me the first or the last dance of the wedding. Everybody say, aw. And she said, I'll one-up you. If you come to my brother's wedding next week, okay, it's like 4 days away, I will give you both. Oh. And you know what I said? I didn't know how I was going to get there. I didn't have the money to get there. I didn't know how it was going to happen. But I looked at her and I said, I'll be there. And I looked back, and had I not gone out to that wedding, I think she would have gotten back together with her old boyfriend, or maybe she would have started dating someone else, because it would have been 2 months before I would have gone back to Oklahoma. Hannah had just, like, you know, vultures flying over her. These are men who want to date her. Like 30 guys that are all waiting on the, you know, on the boundaries, just ready to pounce when she's single. Many of them much better looking than me. And not as charismatic, though. That is charismatic. Anyway, and I look back and I think if I hadn't made that split-second decision that I need to be at this wedding, I don't know how I'm going to get there. I don't know how I'm going to do it. But if I have to walk, I will be there. And if I hadn't made that decision, we probably wouldn't be married today. And I think this is so important that we learn in life that so much of our successes in life is not spinning our wheels so much, not spending so much time deliberating and thinking. I'm a person who believes in thinking and reflection, but sometimes there are these moments when God asks us to move in faith. There are some moments where God asks us to have courage. And courage is always associated with action, to do something, to make a choice that's uncomfortable, to make a choice that is narrow, that is difficult, but to make that choice and to do that thing. I want to encourage you to do that today. God is always, always asking us to make choices between good and evil, between right and wrong, between here or there. And this is important. The scripture from today, Joshua chapter 24, finishes the end of the book of Joshua, which is really the end, kind of the end of the story of the Torah. The first five books of the Bible, and then Joshua, which is the sixth, begin with the story of how the Jewish people became a people, how they come in covenant with God, and how God's fulfillment of his kingdom and his covenant with them is giving them a home, Israel. And they finally possessed the land. They're in this place, and they have to make a decision. And part of Joshua's final words to his people is this. It's in Joshua 24:13. He says, "So I gave you a land which you did not toil, and cities in which you did not build. And you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves," choose, there it is, "this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors whom they served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me, in my house, we will serve the Lord." Famous passage. You know, Joshua is saying that many of you, he's not talking to us in the church, but many of you, the people of Israel, want to serve both Yahweh God and the gods of their ancestors. They want to serve God as like the chief of all gods, but they also want to not leave behind, you know, the gods of their grandmothers, these pagan gods. And he almost sort of says, it's like, if you're going to go that way, fine. But don't be in the middle. Don't do both. He says, today, make a choice. Incidentally, this was Billy Graham's favorite Bible verse to preach on because Joshua lays before people this choice. Either choose to follow the Lord or choose to reject him. Choose God or choose the gods of your ancestors. But choose. Make a choice today, not tomorrow, not the next day, but make a choice today. And of course, Billy Graham's call to people was to choose the Lord and to choose him today and to follow God and to trust your life to God and to know him and to be a disciple of Jesus. I hope you make that choice today. Whoever you are, I just believe so much that if you give your life to God and you trust in his ways and serve him all the days of your life, that when you come to the end of your life, you'll look back and you'll be so glad you did. But for those of you who I think maybe have already made that choice, probably most of the people in this room, many of the people watch it on television, that maybe you've made that choice already, but what we forget is that's not the only choice we make as disciples of Jesus Christ. That life is full of very difficult decisions. There's all sorts of forks in the road that we have to take. And today, God is also perhaps asking you to make a choice there, to make a choice about your job, to make a choice about starting a business, to make a choice about dating again, maybe after your husband or wife has passed away, and to believe that maybe there's limitless possibilities in your future if you trust your life to Jesus Christ. So, I think that very often, I know I do this, some of us do this, is overthinking. Or we can't make a choice because we're afraid. Or probably for me, the most common thing, I can't make a choice because I'm bored or lazy. You ever feel that way? You're just like, Let's wait. The path of least resistance, kick the can down the road. I don't need to make a choice today. I'll do it. Just, I'll do it later. Jerzy Gregorek, who is an Olympic trainer, said, hard choices, easy life. Easy choices, hard life. So today I want you to inherit a new thought. And that new thought is that I can break through overthinking by taking action now. I can break through overthinking by taking action now. Now, when you see in the Bible, God clearly loves faith. Faith pleases God. It's in the Bible. I believe it. And what you see is that when faith is reflected in the stories of the Bible, it's almost always associated with action. When somebody needs a miracle or a breakthrough from God, faith isn't just thinking or believing something to be true. Faith is also responding to the belief in that thing. So, for example, when the leper cries out to Jesus, Jesus, heal me, what does Jesus tell the leper? Go and show yourself to the priest. So as he's talking to him, he's still a leper, but he's saying, if you step out in faith and walk to Jerusalem and show yourself as a Samaritan to a Jewish priest, which would have been a very uncomfortable, difficult thing to do, you'll be healed. To be healed of her bleeding disease, has to touch the hem of Jesus' garment. She has to plow through people and reach out and do something that she thinks is maybe pretty uncomfortable. Or when Jesus puts the mud in the eyes of a blind man and tells him to go and wash on the Sabbath, which is, in a way, something you're not supposed to do. So here it is. You have so many times that faith is associated with action. And the great thing is that those actions almost always lead to breakthrough. One of the most famous stories is when Peter walks on water. We always talk about how Jesus walked on water, but we forget Peter walked on water too. That's pretty cool, don't you think? Now, in Jesus' day, to be a student of a rabbi was a big deal. Rabbis only called students to do exactly what they did. So when a disciple would follow a rabbi as a mentor, they would kind of want to be a clone of them. So if the rabbi was left-handed, the students would try and write left-handed. Literally, these teenagers who would follow a rabbi would very often try and walk in the footsteps of the rabbi, like put their feet where their feet went. And the rabbi believed that the students not only can, but should do everything he did the same way he did it. Now, this is important because when the disciples are following Jesus, they have to do miracles because he does miracles. Have you ever caught that? And you actually see throughout the Bible, before the resurrection and crucifixion, Jesus telling them to cast out demons, to heal people, to preach, to speak, to proclaim the kingdom of heaven. And so everywhere they're going, they're actually doing the amazing things that Jesus does. And finally, one of these great stories, you have this thing where the disciples are out on the water and it's nighttime and it's stormy and they're kind of scared, and then all of a sudden, you know, because they're afraid of water, they see this ghostly figure walking through the mists on the lake. And they go, whoa, what's that? And it's Jesus, you know, he's walking, he's like, hey guys. And all of them just can't believe it. Imagine that actually happening where, you know, you actually see your rabbi walking on water. And what is the thought that comes to Peter's mind? I am a disciple of Jesus. If Jesus can walk on water, I can walk on water. See, this is the thing that a lot of Christians have not inherited from the Bible that is squarely there culturally. Disciples do what the rabbi does. Not only can they, but they should. And so Peter says to Jesus, all right, if you can walk on water, I guess I got to walk on water. And he says, Jesus, if you would, Master, Rabbi, have me walk on the water to you. Jesus looks at Peter and he says to him, come. Now the water's deep. Back then, most fishermen and sailors couldn't swim. We don't know if Peter can swim. So he may be stepping to his death. But Jesus says, come. He gets out of the boat, and it's stormy, and somehow his feet get purchased on the surface of the water, and he takes one step after another and walks towards Jesus. And then he begins to sink, and Jesus saves him. And then the famous line, Jesus looks at him, and he pulls him up out of the water, and he says to Peter, "Why did you doubt?" The real question is, why did you doubt that you could do what I can do? This is so important. If you don't think this is true, I mean, there's many places where Jesus is constantly challenging his disciples to do what he did. But one of the most famous places, he says in John chapter 14, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works." Everybody say, do the works.
Do the works.
See, it's action. It's not about just ideas. It's about doing something. Will do the works I have been doing, and they will do, everybody say, even greater things. They will do even greater things than these, because I am going to my Father. Now, we are left to interpret that however we want, according to our various traditions, but Jesus said it, and I believe it. It is the word of God, and it is true. We are called to do the works he did, and to do even greater things. So for us, faith, if we're saved by grace through faith, it's not just faith that God exists or faith in the cross and resurrection. It is that, but it's also an action that this affects the way we behave. It affects the things we do. Very squarely, God has called you to do greater things. And so my challenge to you, and I believe it's in accordance with the Word of God and inspired by the Holy Spirit, is to take action today, to align your faith, align your decisions, align your goals with real action, with applying for that class or emailing this person or calling that guy or that gal, to actually marry your convictions to action. One of my favorite things to do when I was a kid was to go fishing with my dad and my grandpa. My grandpa Schuler, who was a minister and the founder of this church, was so big on the idea that faith was not just what we believe, but it was believing and acting that anything is possible. Changing our imagination to understand what it means that anything could be possible, and to take action in that direction. And so I remember when I first came to faith as a 16-year-old, I was actually pretty legalistic and rigid. There were like 2 years where I'm like, I'm pretty sure my grandpa might be a heretic. And so it was during this time that he gave me his newest book called If It's Going to Be, It's Up to Me. And we were fishing on a boat. Do we have a picture of him? So this is one of my favorite pictures of my grandpa. That's what he was really like. Just always joyful and huggable and lovable. And I remember, we would sit in the boat, and my dad was always really into fishing, but kind of my grandpa and I spent a lot of time just talking and waiting, and he would drink coffee, and I would have Diet Coke. And anyway, and I remember he said, "Read this book to me," because we're bored, you know. "This is my new book," and I'm looking at it. If it's going to be, it's up to me. And in my head, I'm thinking, if it's going to be, it's up to God, all right, heretic? You know, I'm like, take this book back. This is what I'm thinking in my head. But, you know, I had incredible also respect and love for my grandpa, so I took this book, and he goes, "Read this book to me. Read this title." I said, "If it's going to be, it's up to me." He goes, "No, read it, you know, with passion." I said, "If it's going to be, it's up to me." He said, "No, with passion, you know." And I'm like, "If it's going to be, it's up to me." He's like, "No." He was like really getting bothered by this. He's like this. "If it's going to be, it's up to me." And so, at this point, I'm really trying to make fun of it. So I actually do it like that times 10. I go, and I hold the book almost like I'm in Macbeth or something. Like, if it's going to be, it's up to me. You know, they finished with a smile. And then the funniest thing is he goes, "Yes, perfect, perfect." And you know what really helped me, though, is I ended up taking that book home, and I read it. And it really helped me understand what he was doing. He was trying to help people understand that God, because of God, they could do anything, but that God still required a choice. That God required of us courage, as defined by action. And that was important. Later on, when we would spend a lot of time together, I found out that he was actually a pretty deep theologian. You know, he wrote a whole commentary on Calvin's Institutes of the Christian Religion, which is like volumes and volumes. I mean, he wrote a commentary on it. I haven't even read it. And I couldn't read it. It would take forever. So what I found is that he really wanted people to see, everyday people, not theologians. He wanted everyday people to understand that God loves people who believe that anything is possible in their life and that they ought to take action and see in that action the great thing that God could do. If it's going to be, it's up to you. Take action today. Take action today and see the great things that God can do in your life. Maybe today you say, Bob, you don't understand. I can't. All I've done is fail, fail, fail. I'm exhausted. I don't have the energy. Reminds me of the old parable. They say that back in the day with circuses, that when you would raise a circus elephant from a baby, as a little baby, they would, you know, put a stake in the ground and tie a chain to that stake. And as a baby, it can't pull it out. But as the elephant grows, you know, elephants are some of the strongest animals on the planet. They can pull whole trees out by the roots. But as they grow into adults, they feel just that little tug, that little stop, and they sit down and they give up. I think many of us are like that in our hearts. Maybe when we were younger, when we didn't have the ability to do some of the things we wanted to do, or maybe in our childhood, we were just always told, you can't do anything, you're worthless, you can't achieve anything. We feel this little tug, a little bit of resistance, and we give up. But little do you know that God has given you everything you need to do whatever you need to do in His name. You have this incredible strength inside of you, but it won't be realized unless you take action. When we take action because of what God's called us to do, we're going to feel so, so glad. We did. Father, we thank you and we love you. Lord, we ask in Jesus' name that you would help us today. Maybe there's certain things in our life that have been on the sidelines and we need to take action. Lord, I pray your Holy Spirit would just address and speak to those things to everyone under the sound of my voice. Help us, Lord, to understand what it is you want us to do next. Lord, we trust you and we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you for being here today, and I hope you leave feeling encouraged and full of life. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Volgende week spreekt Bobby over het thema geest, ziel en lichaam. En die drie zijn met elkaar verbonden. En toepasselijk spreek ik dan met Ephraim Hart, een jonge Surinamer die voor arts studeert, voor tropenarts, maar tegelijkertijd politieke ambities heeft en die ook taboes wil doorbreken op medisch gebied. Hij gaat er met passie over vertellen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. En hoe kort ons leven is, dat hebben we gezien en gehoord. En onze gedachten gaan uit naar Els van Teylingen en ook naar al die anderen die dierbaren en geliefden hebben moeten verliezen in de afgelopen tijd. Wat kan het leven soms pijn doen? Maar te midden van die pijn, en ik zeg dat met overtuiging, reikt God ons de hand en Hij is nabij. Een heel goede tijd en dank voor het kijken naar Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.